Namens de kerkraad zijn voor u de volgende afkondigingen. Afgelopen dinsdag is bij Marjolein en Martijn Schumacher een dochter geboren, Evelien Theodore. Het zusje van Janneke, Renske, Willem en Ruud heet Lieneke. En Marjolein en Lieneke maken het gelukkig goed. Straks aansluitend aan deze dienst is de koffie drinken. Iedereen van harte welkom, ook onze gasten. En vanmiddag gaat om 16 uur dominee van Blijdeveen voor, let op dat afwijkende tijdstip. Volgende week zondag 17 juli zijn de diensten om 10:30. 'S morgens gaat dominee Schinkelshoek voor en 's middags kandidaat Terre Joost. Er zijn een paar mededelingen. Zaterdag 16 juli is er om 19 uur gebedskring in de consistorie. En in de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En voor alle toekomstige data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten, waarvan de eerste voor de evangelisatie door onze eigen gemeente is. De tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud. Laten we de dienst samen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit de morgenzang en daarvan het eerste vers. Wij danken u, barmhartig God, de schikker van ons deel en lot, voor uw hoede en trouwe wacht ons weer betoont. In deze nacht, de morgenzang is dat, het eerste vers. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En daarna zingen wij op Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed, uw heilig woord vergeten nog verzaken. Psalm 119, het 8e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde hem vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen we voor sommige personen in het bijzonder bidden en danken. We willen danken voor de geboorte van Lieneke. We willen danken met kandidaat van Vught die een beroep mocht aannemen naar de gemeente van Kruiningen. We willen danken voor de trouwdag afgelopen maandag 4 juli en voor het huwelijk van Harmen en Corinne van de Knijf. Ook ontvingen wij het bericht van familie Hogendijk dat ze veilig aangekomen zijn in Zambia. We willen bidden voor Wim, Corinne, Jesse, Aaron en Eli die het vrijwilligerswerk mogen doen in Zambia. Zij willen daar bouwen aan een school voor de stichting World Servants. En we hopen dat ze daar een gezegende periode hebben. Laten wij samen bidden. Trouwe God, Vader van onze Heere Jezus Christus, u danken wij dat wij met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade. En wij danken u dat de weg naar het heiligdom geopend is door het bloed van Jezus Christus. Wat een voorrecht is het dat wij tot u mogen komen. En al weten wij, Heere, dat wij zondaren zijn, en al kan ons dat te neerdrukken, dat wij niet zomaar kunnen verschijnen voor uw heilig aangezicht, toch mogen wij weten dat door uw Zoon u ons verhoring gunt. En zo bidden wij, Heere, dat u ons een gezegende dienst geeft. We zijn bij elkaar gekomen op deze zondagmorgen om u aan te roepen in het gebed, om de lofzangen Israëls te zingen, om te luisteren naar het onderwijs over het gebed, En we bidden u, Heere, dat u de geest van de genade en de geest der gebeden in onze harten en levens geeft. Voor het eerst of opnieuw. Heere, wij danken u dat wij dat mogen weten. Dat u ieder die u daarom vraagt, niet ledig zal wegsturen, maar geven zal. Wat wij zo bijzonder nodig hebben. Uw genade en uw heilige geest. Zo komen wij tot u, Heere, en we bidden dat u bij ons bent met uw woord. Als u tot ons spreekt, geef een ontvankelijk hart dat naar uw woord luistert. En als wij tot u spreken, Heere, wilt u luisteren naar onze gebeden. Wilt u ze aannemen. En laat het aangenaam voor u mogen zijn door het verzoenende werk van onze Heere Jezus Christus. Heere, we danken u met familie Schumacher voor de geboorte van Lieneke. We danken u, Heere, dat u een nieuw leven geboren deed worden en dat het goed mag gaan met Marjolein en met Lieneke. En we bidden voor het hele gezin samen, Heere. Zegen hen en stel ze tot een zegen. We bidden u dat zij mogen weten dat uw genade voortgaat van geslacht tot geslacht. En dat u niet laat varen de werken van uw handen. Heere, we zien op tot u en we mogen weten dat niet alleen het heden, maar ook de toekomst veilig ligt in uw handen. We danken u, Heere, met Harmen en Corinne. Zij mochten elkaar het jawoord geven voor de burgerlijke overheid. Zij mochten ook voor uw goddelijk aangezicht elkaar het jawoord geven. En een trouwtekst ontvangen geeft dat het mee mag gaan in hun leven. Uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u hem bidt. Laat dat vertrouwen en die vrijmoedigheid hun harten mogen vervullen, nu en in de toekomst. Gedenk ze, Heren, ook met Tirza en met Lucia. We dragen ze aan u op. We bidden voor familie Hogendijk, die in Zambia zijn aangekomen en die daar enige tijd zullen zijn om vrijwilligerswerk te doen. Zegen dat werk. We bidden, Heren, voor het onderwijs, dat de kinderen daar ook nodig hebben en graag ontvangen. En we bidden dat deze school gebouwd mag worden. Maar Heere, zegen hen zelf ook. Dat zij rijk en dankbaar terug mogen komen voor alles. Niet wat zij gegeven hebben, maar ook wat zij ontvangen hebben. Van de medechristenen daar en van uzelf. Heere, we danken u met en voor kandidaat Van Vught, die het beroep naar Kruiningen aannam. En we bidden dat hij daarheen mag gaan en dienstbaar mag zijn aan het evangelie, dat u bij hem bent, dat hij een dienaar mag zijn van het woord, dat mensen uit de duisternis zal brengen tot uw wonderbare licht, dat hij mag bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, wees met hem en met zijn gezin, we voelen ons aan hem verbonden vanwege het werk dat hij enkele jaren geleden hier in de gemeente heeft mogen verrichten. We danken u voor de kerkraadsvergadering die achterliggende week er mocht zijn. En we bidden om een zegen over alles wat besproken is en de dingen die zijn uitgezet voor de toekomst en de besluiten die genomen zijn. Heere, zie op ons neer en zegen ook de kerkraad, zodat zij mogen doen wat goed is in uw heilige ogen. Gedenk, Heere, de kinderen die vakantie hebben gekregen en de komende periode niet naar school hoeven te gaan. We bidden dat wij allemaal deze vakantieperiode ontvangen als een tijd van rust, van bezinning, van ontmoeting. En als we op reis gaan, bescherm en bewaar ons, of waar wij ons ook bevinden. Heere, laat het mogen zijn in uw gunst en in uw vaderlijke zorg. We bidden ook voor de kinderevangelisatie die gaat beginnen deze week. Als we 3 morgens, van dinsdag tot donderdag, samen willen komen met kinderen hier uit de wijk Ralingse Veer. Zegen dit werk in alle eenvoud. Zegen de Bijbelse vertellingen en de ontmoetingen. Zegen de liederen die de kinderen zullen leren. Heer, we leggen het in uw handen neer. We voelen onze menselijke onmacht. Maar vul onze harten met geloof en vertrouwen dat u zelf zich bekommert ook om deze kinderen. Gedenk degene die thuis meeluisteren, die niet bij ons kunnen zijn, maar zich wel met ons verbonden weten. Zegen ook op die wijze uw heilige evangelie. Trouwe God, we zien op tot u. We bidden om uw woord en om uw geest. En laat ook deze dienst een plaats mogen hebben in de heerlijke komst van het koninkrijk van Jezus Christus. Dit vragen wij niet vanwege onze verdiensten, maar vanwege zijn verdiensten en uit genade. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Wij zullen gaan nadenken over de catechismus zondag 45. Dat is de eerste zondag die handelt over het gebed. Maar voordat wij deze zondag lezen, openen wij het woord van God en lezen wij psalm 116. Psalm 116 is de schriftlezing en vervolgens zondag 45 over het gebed. En het woord van God spreekt hier als volgt tot ons. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heer in het land, in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Och, Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren en offeranden van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte aan de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Tot zover de lezing van de schrift, aansluitend zondag 45. Zondag 45, vraag en antwoord 116 tot en met 119. Vraag 116. Waarom is het gebed voor de christenen van nood? Het antwoord is daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden. Daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgene dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten tweede, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, omwille van de Heer Christus zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Met als antwoord alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Wat wij nodig hebben, betekent dat. welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Antwoordt onze Vader die in de hemelen zijt: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover dus ook de vragen uit de catechismus. Laten wij boven de preek schrijven als het thema voor deze dienst: leer ons bidden. Leer ons bidden. De vraag van de discipelen aan de Heer Jezus. Leer ons bidden. Drie gedachten waar we over na zullen denken. In de eerste plaats de regel voor het gebed. De regel voor het gebed. Ten tweede het voorrecht van het gebed. En ten derde de verhoring van het gebed. Boven de preek schrijven wij: leer ons bidden. Onze eerste gedachte: de regel voor het gebed. Wij kunnen bidden zonder dat wij goed weten wat wij kunnen verwachten, maar God geeft ons een regel. Wat kunnen wij verwachten als wij bidden? Dat vinden wij voornamelijk in vraag en antwoord 116. De regel voor het gebed. De tweede, het voorrecht van het gebed. Vraag en antwoord 117. Het voorrecht van het gebed, dat wij tot God mogen bidden. En ten derde, de verhoring van het gebed. Waar ook in 117 in de vraag zowel als in het antwoord over gesproken wordt. Dus de regel voor het gebed, het voorrecht van het gebed en de verhoring van het gebed. Laten wij uit Psalm 116 gaan zingen. We hebben de psalm ook gelezen, het is ook goed om eruit te zingen. Psalm 116, vers 1, 3 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat er verder volgt, vers 1, 3 en 11 van Psalm 116. Thank you. Gemeente, de discipelen vroegen aan Jezus, leer ons bidden. Zij vroegen niet, dat lijkt een klein verschilletje, maar ze vroegen niet, leer ons hoe wij bidden moeten. Nee, ze vroegen, leer ons bidden. Wat is dat verschil? Nou, het was niet dat zij zeiden, we kunnen al bidden, maar we weten nog niet goed hoe het beter kan. Hoe we verder kunnen komen in het bidden. Ze zeiden eigenlijk, Heer Jezus, we weten niet eens wat bidden is. Leer ons bidden. Leer ons wat bidden is. We kunnen het niet. We weten het niet. Leer ons bidden. Heel eerlijk was dat deze discipelen, die zo dicht bij Jezus verkeerden, leefden, die vraag stelden. Heel pijnlijk ook, dat zij deze vraag aan hun meester moesten opbiechten. Meester, leer ons bidden. We kunnen het niet. We weten het niet. Heel pijnlijk. Maar er zit ook wel wat troostends in voor ons, als wij deze vraag, dit woord van de discipelen aan de Heer Jezus in de Bijbel vinden. Blijkbaar zijn wij, u, jij en ik, blijkbaar zijn wij niet de enigen die bidden moeilijk vinden, die deze vraag wel willen herhalen. Laten we maar eerlijk zijn, we worstelen vaker met het gebed dan in het gebed. En vaak is ons verborgen gebedsleven ook onze verborgen schaamte. Wie zijn wij voor God in het verborgene? Dus wij vinden vaak bidden moeilijk. Ik denk dat er geen christen is in deze wereld die tevreden is over zijn eigen gebedsleven. Dat niemand zegt, nou, ik ben een goede bidder. Ik kan dat wel. Ik heb het goede niveau bereikt. Nee, deze vraag van de discipelen, die herkennen wij. Leer ons bidden. Wat is dat? Hoe doe ik dat? Nou, hoe komt dat, gemeente, dat wij daar zo vaak mee worstelen? Ik zal een paar dingen noemen. En kijk maar of je jezelf erin herkent. Het eerste waardoor wij bidden zo moeilijk vinden en het niet lukt, is omdat we druk zijn. Omdat we gehaast zijn, omdat we gestrest zijn. We hebben er geen tijd voor. 'S Morgens staan we op en we beknibbelen tot op de laatste minuut op de wekker. We kunnen nog even blijven liggen en als we uit bed komen, ja, dan is het tijd om weg te gaan en geen tijd om te bidden. Zo begint het. We moeten er tijd voor maken. We moeten er tijd voor reserveren. Waarom vinden we bidden moeilijk? Een andere reden is dat we ons niet goed kunnen concentreren. Afdwalende gedachten. We beginnen ons gebed. We hebben nog geen twee zinnen in ons gebed gesproken en daar gaan onze gedachten de hele wereld over. Alles komt voorbij. Afdwalende gedachten. Of, jongelui, hoe is dat 's avonds? Je gaat naar bed. Je moet nog lezen, je moet nog bidden. Je ligt in bed en voor je het weet slaap je. Misschien heb je je gebed niet eens afgemaakt. Halverwege je gebed, dan ga je. Je valt in slaap. Gebrek aan concentratie. We bidden vaak ook zo gedachteloos. We hebben een formulier gebed. We hebben onze eigen zinnen ontwikkeld in de loop der jaren. We bidden misschien het Onze Vader. We herhalen de woorden en het ratelt maar door. We prevelen gedachteloos de overbekende uitgesleten woorden. Is dat bidden? Is het de naam van een gebed wel waard? Wat ook vaak meespeelt is dat we eigenlijk het nut van bidden niet zo inzien. Neem nu het gebed dat we, neem ik aan, allemaal doen voor het eten, 3 keer per dag. We bidden. We vinden het belangrijk. En de dampende schalen met eten staan al op tafel en de kinderen die snoepen er al een beetje van. Nee, zegt papa of mama, nog niet doen, we moeten eerst bidden. Ja, maar waarom zou je eigenlijk bidden? Hier staat het eten al voor me. Ik heb er al wat van gesnoept, denken de kinderen. Moet je daar nog voor bidden alsof je dat van God moet vragen of die ons eten geeft? Het staat er al. Is het eigenlijk wel nodig om daarvoor te bidden? Is het eigenlijk wel zinvol? Waarom bidden we voor ons eten? Als het er al staat en als we het in overvloed hebben. Als we het misschien niet eens opkrijgen. Wat is het nut van bidden? Het kan ons dwars zitten. We zeggen dat niet zo gauw, maar het speelt wel op af en toe. En toch, gemeente, met alle dingen die ik tot nu toe genoemd heb, ik denk dat de belangrijkste belemmering, de belangrijkste moeilijkheid in ons bidden, de vraag van gebedsverhoring is. Gebedsverhoring. Zal God mijn gebed wel verhoren? Wat kan ik nu, laat ik het zo eens verwoorden, wat kan ik eigenlijk verwachten als ik bid? Wat kan ik verwachten? Wat gebeurt er dan? Gaat God doen wat ik vraag? Of gaat hij het niet doen? Kan ik sowieso iets verwachten? En als ik iets kan verwachten, hoeveel kan ik dan verwachten? En wat precies? Ja, we gaan wel door met bidden. We vinden het een plicht. En op je werk sta je bekend als een christen. En als je ermee zou stoppen, dan heb je wat uit te leggen. Dus we blijven bidden, maar het is een soort, een beetje ouderwets woord, maar het is een plichtpleging. We doen het nu eenmaal. Het hoort zo. Maar wat we ervan kunnen verwachten en wat God zal doen op ons gebed en met ons gebed, misschien is dat nog wel de grootste moeilijkheid. Stel nu dat God eenvoudigweg gezegd had, hè, tegen ons, je moet bidden en of er wat mee gebeurt of niet, maakt niet uit, bidden. Nou, dat was misschien nog wel makkelijker geweest. Dan deden we het gewoon als een soort goede gewoonte. Als een bepaald patroon waar we in zitten, bidden. 3 keer per dag, voor het eten, 3 keer na het eten, 's morgens vroeg, 's avonds laat, bidden. Maar God zegt, bid en u zal gegeven worden. En dat geeft moeilijkheden. De Bijbel zegt dat wij heel veel van het gebed kunnen verwachten. En in plaats dat het gebed voor ons eenvoudiger en aantrekkelijker maakt, maakt het bidden vaak zo moeilijk. Wat u ook bidt in mijn naam, zegt Jezus, het zal u gegeven worden. Gebedsverhoring. Is dat wel zo? Geeft God ons wel wat wij vragen? Laten we eerlijk zijn, gemeente, als we een duidelijke gebedsverhoring ontvangen hebben, dan vertellen we dat aan andere mensen. Dan spreken we daarover. Dan geven we er misschien wel een getuigenis over. God heeft mijn gebed verhoord. Blijkbaar vinden we dat toch wel heel bijzonder, dat God het gebed verhoort. Het is blijkbaar de uitzondering. Daarom spreken we erover. Nou, tegen die achtergrond mogen we onze catechismus lezen. En ik heb de eerste gedachte maar genoemd, de regel voor het gebed. Wat kunnen wij nu op ons bidden verwachten? Wat doet God ermee? Wat geeft hij wel, wat geeft hij niet? Dan lezen we vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? Antwoord daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Dat God van ons vordert, dat hij van ons eist of vraagt. En dan gaat het me daarom, die tweede helft voornamelijk van 116. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dus dat is de regel voor het gebed. Dat is de regel voor het gebed. Wie God vraagt om zijn genade en de Heilige Geest, die krijgt het. En wie God niet vraagt om zijn genade en om de Heilige Geest, die krijgt het niet. Dat is de regel. Dat is de norm die God zelf heeft ingesteld. Wie God bidt om de genade en om de Heilige Geest, die zal dat ontvangen. Straks in onze derde gedachte noem ik nog wel andere punten over gebedsverhoring. Maar dit is duidelijk, gemeente. De meest belangrijke zaken, de meest wezenlijke dingen, datgene wat wij het meest van alles nodig hebben, de genade van God en de Heilige Geest, daar kunnen we het meest zeker van zijn. Want wie daarom bidt, die zal het ontvangen. En wie daar niet om bidt, die zal het niet ontvangen. Dus zoals God de zaligheid verbonden heeft aan het geloof, zo heeft hij de genade en de Heilige Geest verbonden aan het gebed. Wie daar niet om bidt, die krijgt het niet, maar die er wel om bidt, die krijgt het wel. Gemeente, dat is een bijzondere belofte. De genade en de Heilige Geest. Als je hier vanmorgen zit en je zegt, ik heb genade nodig. Ik kan niet zonder Gods genade, zijn onverdiende goedheid. Als je hier vanmorgen zit en je denkt, ik ben zelf zonder de Geest, ik ben dood. Ik ben onheilig, ik ben een zondaar. Wat ik nodig heb is de werking van de Heilige Geest. Dan is dit de belofte die God ons geeft. Wie bidt om de genade en om de Heilige Geest, die krijgt het. Absoluut zeker. En er staat er zelfs bij dat God dat van ons vordert, van ons eist. Hij verplicht je ertoe om te bidden om genade en om de Heilige Geest. Nou gemeente, is er een duidelijke voorbeeld waardoor wij weten dat God ons zijn genade en de zaligheid geven wil. Is er een duidelijke voorbeeld dan het gebed? Nee toch? En de plicht tot het gebed? God zegt, ik wil, als het ware, God zegt als het ware, ik wil zo graag dat ieder van ons genade krijgt en de Heilige Geest, dat ik hier niet alleen aanraad om te bidden en je adviseer om te bidden, maar ik verplicht je ertoe. God eist het van ons. En er staat er nog iets bij. Dat God dat alleen aan diegene geven wil die hem zonder ophouden daarom bidden. En daarvoor danken. Daarvoor danken. Dus God wil dat wij daar zo zeker van zijn, dat hij de genade en de Heilige Geest ons geeft, dat we hem ervoor danken. Nou gemeente, ik heb deze vraag ook aan mijzelf gesteld. Hoe vaak heb ik gebeden om de genade en om de Heilige Geest in mijn leven? Heel wat keren. Hoe vaak heb ik God ervoor gedankt? Heel wat minder. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? We bidden om de Heilige Geest en we bidden om genade. O God, geef mij het. Genade heb ik nodig. Maar heb je ooit God gedankt voor zijn genade en voor de Heilige Geest? Kijk, daar blijkt het of wij die belofte van God geloven. En daar blijkt ook of je God er echt om gevraagd hebt. Of je God er echt om gevraagd hebt. Dit is de regel voor het gebed. Wie hem erom vraagt en ervoor dankt, die heeft het. Wie er niet voor vraagt of er niet voor dankt, heeft het niet. En als je dan straks verloren gaat, zonder genade, zonder de Heilige Geest, dan zal de Heere zeggen, maar waarom dan? Je mocht erom vragen. Je moest erom vragen. Ik heb het beloofd. Eén ding was duidelijk. Wat kun je verwachten als antwoord op het gebed? De genade en de Heilige Geest. Onze eerste gedachte was dat de regel voor het gebed. Laten we naar onze tweede gaan. Het voorrecht van het gebed. Want dat is duidelijk gemeente. Wat een voorrecht is het. Als we het zo bezien, hè, wat is het een voorrecht dat wij mogen bidden? Dan zegt vraag en antwoord 117 aan het begin. Wat behoort tot zo'n gebed dat voor God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Tot wie bidden wij? Ja, zegt die man, logisch, tot God. Ja, is dat logisch? De Roomse kerk zei, ja, maar God is te hoog. Tot God bidden, God is zo heilig, dat gaat niet. Tot Jezus bidden, ja, maar God is ook nog, Jezus is ook nog te heilig. Jezus is ook nog te verheven. Weet je wat we dan doen? Dan bidden we tot Maria. En vragen of Maria ons gebed bij Jezus brengt. En dan hopen we dat Jezus het bij God brengt. Maar ja, na verloop van tijd, toen dachten de Rooms-Katholieke mensen in de middeleeuwen, ja, maar Maria is ook zo hoog en zo verheven. Weet je wat, dan bidden we tot Anna, de heilige Anna, de moeder van Maria. En dan vragen we of de heilige Anna ons gebed bij Maria brengt en of Maria het bij Jezus brengt en of Jezus het bij God brengt. Daarom, kinderen, jullie kennen misschien wel dat verhaal van Luther, hè? Toen het zo onweerde in het bos en de bliksem vlak bij hem insloeg en hij daar neerviel, toen ging hij bidden. Tot wie? Tot God? Nee, tot de heilige Anna. Maar nee, gemeente, wij bidden niet tot de heilige Anna en niet tot de heilige Maria. Wij bidden tot God zelf, de enige ware God. Tot wie bidden wij, gemeente? Wij bidden tot die God die hemel en aarde uit niets geschapen heeft. Wij bidden tot die God die het heelal overziet en tot in de kleinste details en tot op het niveau van de moleculen en de atomen kent. Die God. De wetenschappers verbazen zich over de enorme uitgestrektheid van het heelal en over de raadsels van de wereld. Maar God kent het. Die God die alles geschapen heeft, die de wereld draagt en regeert van moment tot moment. Die God die mijn leven bestuurt. Die God die elke cel van mijn lichaam kent. De God die mijn gedachten kent. De God die niets in deze wereld ontgaat hem. Er zijn miljarden mensen. God kent ze allemaal. En al zouden er miljarden meer zijn, dan zou God ze ook allemaal kennen. Jonathan Edwards, 18e eeuwse predikant, heeft ooit een preek gehouden over de goedheid van God. En hij beeldde de goedheid van God uit door te zeggen dat God ons draagt. God moet ons dragen, vasthouden. Waarom? Nou, kinderen, als God ons liet vallen, vielen we zo in de hel. We zijn zo zwaar als een stuk lood. Dat valt naar beneden. Onze verlorenheid in. Maar God draagt ons. God geeft ons leven tot op dit moment. Waarom? Omdat God wil dat wij niet verloren gaan, maar behouden worden. En die God, hè, die grote God, die zegt tegen u en tegen jou en tegen mij, je mag tot mij bidden. Kom maar, vertel het maar. Je mag alles vertellen wat in je hart leeft. Je mag rechtstreeks naar mij komen. Je hebt een Maria niet nodig. Je hebt geen aartsengel nodig. Je hoeft niet Gabriel te vragen of wie dan ook. Kom tot mij. Wat een voorrecht, gemeente. Dat deze God in mij geïnteresseerd is. In jou geïnteresseerd is, in u. En dat hij je oproept om te bidden. Met hem te spreken. En alles te vertellen wat je bezighoudt en wat in je hart leeft. Het voorrecht van het gebed. Wij bidden tot de enige ware God. Ja, zegt iemand, maar ik kan dat niet doen. Want ik ben het niet waard om bij deze heilige God ook maar in de buurt te komen. En er staat toch ergens in de Bijbel, wij weten dat God de zondaars niet hoort. Nou, ik ben zo'n zondaar, God zal mij niet horen. Dan lezen wij verder, gemeente, in ons antwoord. Dat is het derde, ten derde in 117. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat God ons gebed, niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren. Kinderen, misschien dat jullie ook vaak bidden en aan het einde zeg je om Jezus wil. Wat betekent dat, om Jezus wil? En veel kinderen die denken dat betekent dat Jezus het wil. Nou, dat betekent het niet precies. Het betekent niet dat Jezus het wil, maar het betekent omwille van Jezus. Of nog eenvoudiger, dankzij Jezus. Vanwege Jezus. Kinderen, waarom zou God naar jou horen als jij bidt? Zou God mogen zeggen tegen jou, ja, maar naar jou luister ik niet. Jij hebt dat niet verdiend. Ja, kinderen, dat mag God zeggen. Tegen jullie en ook tegen alle grote mensen hier. En toch zegt God dat niet. Als wij bidden, Om Jezus wil. Dankzij Jezus. En dan kijkt God als het ware naar het kruis van de Heere Jezus. En dan denkt hij aan de liefde van de Heere Jezus en het offer van de Heere Jezus. En dan zegt hij, omwille van de Heere Jezus, dankzij Jezus mag jij bidden. En ben je bij mij welkom. Dus gemeente, wij zijn zondaren. En God hoort ons niet zoals wij zijn in onszelf. Maar hij hoort ons wel om Christus wil. En dan staat er tussen dat ten tweede, ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ja, vertel maar dat je een zondaar bent. Dat is echt geen schande. Dat is eerlijk. Dat maakt de kans op verhoring ook niet minder hoor, om aan God te vertellen dat ik een zondaar ben. Want hoe meer ik dat doe, hoe meer ik besef dat ik Jezus Christus nodig heb. En dat is dan de vaste grond, staat er. De vaste grond dat God ons verhoren zal. Dankzij Jezus, gemeente, mogen wij vrijmoedig gaan tot de troon van Gods genade. En dan staat erbij, aan het begin, ik ga een beetje kriskras door dat antwoord, maar het begin van 117. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Wij moeten God aanroepen. Wij moeten met God spreken. Psalm 116 hebben we net gelezen. Dat woord aanroepen komt zeker 4 keer voor. Wij moeten God aanroepen. Want gemeente, zo vaak hè, is ons gebed eigenlijk geen gesprek. Geen spreken tot God. Het is zo vaak een mensenlijstje. Een verlanglijstje. We zijn als een kind dat een verjaardagslijstje geschreven heeft. Alle cadeautjes, kinderen, wat je wil hebben, heb je op een rijtje gezet. En je gaat nog eens een keer overlezen. En nog eens een keer. Dat zou ik wel willen. En dat zou ik wel willen. En dat zou ik ook wel heel graag willen. En je schrijft er nog iets bij. Nou gemeente, laat ons gebed nou niet dat zijn. Dat wij ons eigen verlanglijstje nog eens een keer oplezen. En voorlezen. Het gaat erom dat wij God aanroepen. Of heel vaak is ons gebed ook een zorgenlijstje. De zorgen en noden die wij hebben. Hoe gaat het zo vaak, gemeente? Ik denk dat het wel herkenbaar is. Hè? Stel je voor, jongens, je hebt een tentamen of een repetitie op school. Moeilijk, je weet niet of je het haalt. Je gaat ervoor bidden. Je begint je gebed en je zegt, Heere God, ik heb een tentamen en wilt u mij daarin helpen alstublieft. Maar je hoort in je gedachten dat woord tentamen en daar gaan je gedachten. Ja, denk je dan, ik moet eigenlijk ook nog wel, ik moet nog een samenvatting zien te krijgen. Misschien kan ik die nog lenen van iemand. Oh nee, ik was aan het bidden. Heere God, help mij toch alstublieft. Ja, denk je dan, ik moet dat hoofdstuk eigenlijk ook nog eens een keer overlezen. Heer, mijn tentamen, help mij. Zo gaat dat vaak. We dwalen weg omdat het zorgen zijn. Of je kind ligt in het ziekenhuis en je bidt voor je kind. En je begint, Heere God, genees mijn kind. Het is zo ziek, het ligt in het ziekenhuis. En je denkt erachteraan, en hoe moet dat met de andere kinderen? Wie haalt ze vanmiddag op school? Moet ik even de buurvrouw vragen? Heere God, zegen de medicijnen die ingezet worden. Daar gaan onze gedachten. We zijn niet aan het bidden, gemeente. We zijn God niet aan het aanroepen. We herhalen onze eigen zorgen. Maar dat is geen bidden. Gebed is geen wensenlijstje opzeggen. Of een zorgenlijstje. Maar het is God aanroepen. Het is met God spreken. Het is naderen voor God. Wat dan helpt, gemeente, laat ik dat ook noemen. Wat praktisch helpen kan om ons een beetje te beschermen tegen die afdwalende gedachten, is om hardop te bidden. Of in ieder geval te fluisteren. Het is niet nodig dat iedereen in het buurtje gebed hoort. Maar als je probeert je woorden te formuleren en uit te spreken, dat helpt je om je te concentreren op wat je zeggen wilt. En te beseffen, ik spreek met God, ik roep hem aan. Wij spreken God aan. Wij naderen tot God. Wij roepen hem aan. En dan zegt de vraag 117 dat het God aangenaam is. Wat een woord, gemeente. Het is God aangenaam. Dat betekent, kinderen, God vindt het fijn dat je tot hem bidt. God vindt het fijn als hij werkelijk onze nood en onze ellendigheid bij God neerleggen en God aanroepen. En dan staat er aan het begin van 116 dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En de dankbaarheid heeft twee delen. Het ene zijn de goede werken. Daarover hebben we nagedacht, zondag 32 tot en met 44, de goede werken. En het tweede deel van de dankbaarheid is het gebed. Nou, wat is nu belangrijker? Goede werken doen of bidden? En dan zegt de catechismus, bidden is belangrijker. Het is het belangrijkste, het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Waarom? Ja, waarom zou dat nu belangrijker zijn dan goede werken, gemeente? Waarom zou dat belangrijker zijn? Zouden we het antwoord weten? Ik denk dit. In ons gebed, gemeente, als wij God werkelijk aanroepen met vrijmoedigheid tot God zelf naderen en dankzij Jezus Christus, dan ziet God dat wij het evangelie begrepen hebben, dat we het evangelie aangenomen hebben, dat wij het evangelie geloofd hebben, dat wij het evangelie ons eigen hebben gemaakt. Pas dan kun je bidden. En dat is God aangenaam. Dat is God aangenaam als er iemand tot hem komt die het evangelie heeft geloofd en begrepen. Dat is God aangenaam als ik tot hem kom, niet met mijn goede werken, maar met de genade van God als grond en het werk van Christus als grondslag. Wat vindt God nu fijner, kinderen? Dat wij tot hem komen en zeggen, Heere God, ik heb heel veel goede werken gedaan. Of dat wij tegen God zeggen, Heere God, ik kom tot u en ik steun op uw genade. Dat laatste. En daarom is het gebed het voornaamste, het belangrijkste stuk van de dankbaarheid. En dat blijkt daarin, gemeente, als wij God aanroepen. En daarom vinden wij, laat ik maar bijzeggen, ik denk dat we het wel herkennen, hè. Daarom vinden we gebed zo moeilijk. Waarom is het zo lastig? Om echt tot God te naderen in dat vertrouwen dat ik welkom ben. Niet vanwege wat ik voel en ervaren en wat ik heb meegemaakt. Maar vanwege de genade van God en het offer van de Heer Jezus. Maar wie zo komt, het is God aangenaam. Laten we naar onze derde gedachte gaan. We hebben gezien ten eerste de regel voor het gebed. En ten tweede het voorrecht van het gebed. En derde de verhoring van het gebed. Iemand zegt ja. En toch die vraag van het begin die hangt nog. Die vraag van verhoring. God verhoort toch niet alle gebeden. Er zijn zoveel dingen waar we voor kunnen bidden. En ik krijg lang niet altijd datgene waar ik voor vraag. Waar ik om vraag. En dan lezen wij de catechismus 117. De vraag wat behoort tot zo'n gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. En dan komt er een antwoord. En dan staat er verderop, bij dat ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wijze ook zo onwaardig zijn, omwille van de Heer Christus zeker wil verhoren. Is de catechismus niet een beetje te simpel, een beetje te naïef? Kunnen wij zomaar over verhoring spreken? Zeker wil verhoren. Ja, gemeente, we kunnen misschien wel allerlei voorbeelden geven uit ons eigen leven. Of uit het leven van andere mensen. Die hebben hierom gebeden en daarom gesmeekt. Of daarna gevraagd. Maar ze hebben het niet gekregen. Hoe zit dat? De verhoring van het gebed. We hebben gezegd wat voor belemmering dat kan zijn. Nou, stel nu hè, dat je dat nu denkt. Er zijn dingen waar God mij niet in verhoort. Hoe kan dat? Laat ik een paar dingen noemen. Stel je voor dat jij worstelt met de vraag: waarom laat God dit of dat in mijn leven toe? Kan de vraag zijn in ons gebed: waarom is dit gebeurd? Waarom moest dat plaatsvinden? Waarom, o God? Dat is een gebed wat niet verhoord wordt. Waarom niet? Omdat God in zijn woord zegt: de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Dus God verhoort dat gebed niet, daar komt geen antwoord op. Waarom hebt u dit gedaan? Waarom? De verborgen dingen. Dus dat is heel belangrijk, dat wij, als wij zoeken naar gebedsverhoring, dat wij dat niet los van de Bijbel doen. Wij vragen in het gebed, God antwoordt in de Bijbel. Dus wij kunnen sommige antwoorden al in de Bijbel lezen, voordat wij gaan bidden. En soms ontvangen wij ook antwoorden na ons gebed. Hoe doen wij dat? Door de Bijbel te lezen, door het woord van God te onderzoeken. Door te luisteren naar wat hij tot ons zegt. Maar dit zegt het woord van God: de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Dus zo'n waarom-vraag zal niet beantwoord worden. Nog een punt, gemeente. Veel klachten over onverhoorde gebeden hebben te maken met onze eigen slordigheid. En onze eigen vergeetachtigheid. Ik heb voor mezelf dat van de week ook gerealiseerd, gemeente. Ik houd met alles waar ik mee bezig ben, uiteraard. Ik probeer dat bij te houden. Ik maak notities. Ik schrijf het op. Ik heb een mail aan die en die persoon gestuurd en ik verwacht een reactie. Of ik schrijf op, ik moet van de week nog dit en dit doen, die persoon bellen of daar achteraan. Ik noteer dingen. Of ik maak aantekeningen over wat dan ook. Om te zorgen dat ik het helder heb. Maar ik bedacht van de week, gemeente, dat ik niet noteer waar ik voor gebeden heb. Ik weet niet of u dat doet, of jij dat doet. Dat zou wel goed zijn om op te schrijven waar wij voor bidden. Waarom? Omdat het anders alweer vergeten zijn als de verhoring komt. Schrijf het op. Wat heb ik aan God gevraagd? Ik heb hem aangeroepen. Ik heb mijn nood voor hem neergelegd. Maar we zijn vaak zo slordig, hè? En we zijn vergeetachtig. En als de verhoring komt, zijn we ons eigen gebed alweer vergeten. Psalm 85 zegt dit: merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nog een punt, gemeente, waarom wij soms denken dat God onze gebeden niet verhoort. Ongeloof. Wantrouwen. Laat het zo zijn dat wij God vragen om verhoring. Of dat wij God iets bidden en uitzien naar verhoring. En die verhoring komt niet. We hebben vandaag gebeden. Morgen nog geen antwoord. Volgende week nog geen antwoord. Over een maand nog geen antwoord. God heeft mijn gebed niet verhoord, zeggen we dan. Ja, maar waarom is dat antwoord zo snel op onze lippen en in ons hart? Ongeloof. Wantrouwen. Er zijn ook andere antwoorden mogelijk. Dat God de tijd neemt, dat God mij loutert, dat God mij leert te volharden, dat God mij aanspoort te blijven bidden en uit te zien naar verhoring. Maar daar staat ons ongelovige antwoord alweer: God heeft mijn gebed niet verhoord. Ongeloof, wantrouwen, een te snelle conclusie. En daarom, gemeente, hoe moeten wij omgaan met die vraag naar gebedsverhoring? Ik wijs nog een keer op dat beginzinnetje in 117. Dat wij de enige ware God aanroepen. Misschien zijn die paar woorden wel de belangrijkste uit heel zondag 45. De enige ware God. We hebben al gezien, hè? Ik vat het nog een keer samen. Wij mogen deze God In zijn grootheid, in zijn almacht, in zijn alwetendheid, in zijn heiligheid. Wij mogen hem aanroepen. Hij verplicht ons om hem te bidden. Hij geeft zijn genade en de Heilige Geest. Als we dat nu eens als uitgangspunt nemen, dan weet ik dat mijn gebed en mijn leven en mijn zorgen en mijn ziel en mijn zaligheid en mijn lichaam en alles veilig is met God. Veilig met God. En als ik zo tot hem bid, dan weet ik één ding, gemeente, dat mijn gebed niet aan God voorbij gaat. Dat hij niet vergeet. Dat het niet onopgemerkt aan hem gepasseerd is. Hij heeft het zeker gehoord. Hij zal het niet vergeten. Hij doet er iets mee. Nu of in de toekomst. En ik zal het zien wat God met mijn gebed gedaan heeft. Nu of in de toekomst of in het leven dat komen gaat. Dat kan ook. Dat kan ook. Eenmaal straks. Als dit aardse leven met zijn beperkingen en met zijn zondigheid en met zijn ongeloof voorbij is. Als God ons verleent om terug te mogen zien op heel ons leven. Alles wat er gebeurd is, als wij iets van die goddelijke wijsheid en dat inzicht ontvangen, als ik dan mijn leven overzie, nou gemeente, dan zal ik niet meer klagen over onverhoorde gebeden hoor, echt niet. Dan zal ik God prijzen voor zijn wijsheid en zijn genade en zijn geduld. Straks zal de catechismus eindigen met die woorden. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel. Veel zekerder van God verhoord. En daarom, gemeente, komt deze oproep uit zondag 45 tot ons. Laten wij bidden tot God en laten wij verhoring verwachten. Minder mag niet. Minder mag niet. Dat is wat God ons voorhoudt. En dan komen wij, we gaan afronden. Dan komen wij terug bij de vraag van de discipelen. Toch? Wat vroegen ze hem ook alweer? Leer ons bidden. Zij vroegen niet, Heere, help ons om mijn gebed te verbeteren. Maar ze vroegen, help mij om te beginnen met bidden. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Het is, ja gemeente, eigenlijk is dat het probleem van het gebed. Hè? Dat God te veel belooft voor ons verstand. Te veel aan het gebed verbindt. Laten wij die vraag stellen van de discipelen. Het ware gebed, gemeente, begint met een gebed om gebed. Leer mij bidden. Leer mij zien wie u bent. Leer mij zien wat voor voorrecht het is dat ik tot u mag spreken. Leer mij zien dat u mij zeker genade en de Heilige Geest geven zal als ik u daarom bid. Leer mij zien dat ik een vrije toegang heb door het offer van Jezus Christus. Leer mij zien dat u mijn gebed verhoort. Leer mij verwonderd zijn. Leer mij vrijmoedig zijn. Leer mij bidden. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5. Laten wij danken en bidden. Trouwe eeuwige God en Vader, u danken wij dat wij een vrije toegang tot u hebben. En dat het u aangenaam is dat de geroepenen tot u komen. U belooft ook met ernst allen die tot u komen en geloven het eeuwige leven en de rust der zielen. U belooft ons uw genade en de Heilige Geest. Heere, geef ons uw genade en geef ons uw Heilige Geest. Wat zijn wij zonder die genade en zonder uw geest. Heere God, wij danken u dat u ons uw genade gegeven hebt. En wij danken u dat u door uw Heilige Geest onze harten vernieuwd hebt en veranderd hebt, zodat wij het evangelie mogen zijn gaan zien, mogen zijn gaan begrijpen, gingen geloven, dat wij die rust en die vrijmoedigheid in onze harten mogen ervaren om tot u te gaan als onze hemelse Vader in Christus Jezus. En hoewel wij dat in onszelf onwaardig zijn, mogen wij weten dat u in Christus ons aanziet. O Heere God, wij danken u daarvoor. En dank ook voor het onderwijs dat wij ontvingen. Help ons, Heere, om niet alleen te preken over het gebed, om te luisteren naar een preek over het gebed, maar Heere, om te bidden, om u aan te roepen, om u aan te spreken, om u te vertrouwen op wat u belooft. En zo bidden wij, Heere, met de discipelen. Leer ons bidden. Dit vragen wij uit genade, om Christus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 3. En daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen en wat er volgt. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.